Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met jullie lezen uit Deuteronomium 8. Deuteronomium 8, het vijfde boekje in uw Bijbel, het laatste boekje van de Torah. Deuteronomium 8, vers 2 en 3. Daar staat: ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Dat laatste komt u hoogstwaarschijnlijk zeer bekend voor. We gaan lezen in Matteüs 4. Matteüs, het Nieuwe Testament, het eerste boekje, het vierde hoofdstuk. Waar Jezus verzocht wordt door Satan in de woestijn. Matteüs 4, vers 4, alleen het vierde vers. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En hoofdstuk 9, vers 15. Hoofdstuk 9, vers 15. Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. Nu wil ik nog iets voorlezen, maar dat heb ik in mijn tas laten zitten. Het is al gezegd in de fijne voordienst dat het thema vandaag honger naar God is. Ik wil een stukje voorlezen uit een boek van John Piper. Misschien kent u deze naam. Ik denk dat ik zijn boeken mag aanbevelen als u wilt studeren. En ik lees een stukje. Honger naar God is het thema. Maar soms dacht ik dat het thema een beetje speels, ook wel appeltaart zou genoemd kunnen worden. En dan zou u misschien nog meer geïnteresseerd zijn in dat wat komen gaat. Maar het zal misschien net omgekeerd zijn dan wat u verwacht, misschien. De grootste vijand van een verlangen naar God is niet vergif, maar appeltaart. Het is niet het feestmaal van de goddelozen dat ons verlangen naar de hemel verdooft, maar het eindeloos nuttigen van kleine snacks aan de tafel van de wereld. Niet de video voor boven de 18, maar de onbenullige programma's die we avond aan avond indrinken. Satan kan weliswaar veel kwaad uitrichten, maar wat ons werkelijk van Gods liefdemaal afhoudt, is een akker, een span ossen of een vrouw, uit Lucas 14. De grootste bedreiging van onze liefde tot God zijn niet zijn vijanden, maar zijn gaven. En het dodelijkste begeerte is niet een verlangen naar het kwade, maar de eenvoudige geneugten van het leven. Want wanneer deze de plaats innemen van een verlangen naar God zelf, hebben we nauwelijks door dat ze een afgod geworden zijn, laat staan dat we ons ervan afkeren. Sommige mensen, zegt Jezus, horen het woord van God en er ontstaat in hun hart een verlangen naar hem, maar gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt. Op een andere plaats zegt hij, de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. De lusten des levens en de begeerte naar al het andere zijn op zichzelf niet verkeerd. Jezus spreekt niet over verdorvenheden, maar over gaven van God. Het gaat hier om onze dagelijkse portie vlees, aardappelen en koffie. Om tuinieren, lezen, decoreren, reizen, investeren, tv kijken, internetten, boodschappen doen, sporten, postzegels verzamelen en praten. Al deze dingen kunnen de plaats van God innemen en onze relatie met hem versterken. Een ondertitel van mijn boodschap vanmorgen is Maranatha. Maranatha. We hebben gelezen in Matteüs 9... Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. Want daarmee zal ik willen beginnen. Daarin, Deuteronomium, heeft God hen soms, laten hongeren om hen te laten verlangen naar het brood van hem uit de hemel. Wij kennen, denk ik, geen honger, zoals wij hier zitten. Dat wij soms trek hebben, is totaal iets anders. Maar echte honger is verschrikkelijk. Dat is pijn. Honger naar God, dat is iets heel speciaals. En ik denk dat het vasten, ik weet dat is geen interessant en aantrekkelijk thema, dat het vasten een geschenk is van God aan ons. En dat dat een enorme waarde kan hebben in de geestelijke strijd en misschien daarom dat er zo weinig aandacht aan besteed wordt. En dat wij in ons rijke Westen daar zo weinig aandacht aan besteden. Omdat we dat zo moeilijk vinden. Omdat die appeltaart zo lekker is. Ik hou van appeltaart, vooral als er slagroom op zit. Maar ik mag niet meer van mevrouw, dat is jammer. En ook niet van de dokter, jammer. Het lijkt er sterk op dat Jezus het christelijke vasten verbindt met ons verlangen naar de terugkeer van de bruidegom. Er zullen dagen komen, zegt Jezus, dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen ze vasten. Dat is vreemd. De bruidegom wordt weggenomen. Stel u zich de bruid voor. Dat is vreemd. Wanneer ben je bruid of bruidegom als je trouwt? Dat is toch de dag dat je bruidegom of bruid heet, bent. En Jezus zegt, als de bruidegom wordt weggenomen. Het huwelijk is nog niet voltrokken. Het feest is nog niet begonnen en de bruidegom wordt weggenomen. Wat zal de bruid doen? Zal ze zeggen, oh ja, jammer. Oh, oké, okay. Dan maar alleen. Oh. Als zij van haar toekomstige man zo echt zou houden, dan zou dat verschrikkelijk zijn. Zij zou hem missen. En hopen dat hij gauw weer komt. Ik denk dat Jezus dat wilde zeggen. Wij leven nu in die periode, als het goed is. Wij mogen nu ook al weten in Jezus dat we zijn bruid zijn. Maar de bruidegom, is weggenomen. Dan zullen ze vasten. Dat is geen gebod, dat is geen bevel. Het lijkt net gewoon een constatering van iets wat heel normaal lijkt. Omdat ze de bruidegom missen en hem lief hebben. Natuurlijk, wij ervaren de aanwezigheid van de bruidegom in de Heilige Geest. Jezus deelt zich uit. Jezus is in ons, hij is onder ons. In die zin kennen wij hem, ook al is het maar ten dele. Maar toch, 2 Korinthe 5 vers 6 zegt Paulus, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer, in den vreemde zijn we. We zijn toch in zekere zin nog ver van de Heer. Het feest is er nog niet. Daarnaar verlangen wij. In zekere zin is ook zijn afwezigheid pijnlijk voor ons. Omdat zonde en de ellende pijnlijk zijn. En wij als volk van Christus zwak, veracht. Als schapen onder de wolven, dat is nooit een prettige situatie. Nu de vraag is natuurlijk, missen wij de bruidegom? Hoezeer verlangen wij naar zijn komst? Welke honger hebben wij? Misschien is het feit dat het ontbreken van een regelmatig vasten er is, misschien is dat een bewijs hoe tevreden we zijn met de afwezigheid van de Heer en de aanwezigheid van de wereld om ons heen. Omdat we misschien ons te veel thuis voelen in de wereld om ons heen. Lucas 18. Zal God zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Misschien in onze comfortabele christelijke kerk van de moderne westerse wereld ontbreekt dit dag en nacht tot hem roepen vaak. Misschien. Is dat ook de reden? Want dat was de roep van de vroege kerk. Kom, Heer Jezus, kom alsjeblieft snel terug. Niet toevallig zijn dat de laatste versen van de Bijbel. Ja, ik kom spoedig. En het antwoord is, amen. Kom, Heer Jezus. En dan een van de weinige Aramese woorden die we overgehouden hebben in het Nieuwe Testament. Maranatha. Heer, kom spoedig. Kom. 1 Korinthe 16 zegt Paulus als een afsluiting van de brief. Indien iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. Kom, Heer. Paulus weet hoe moeilijk het is voor de gemeente om wakker te blijven. En hij heeft hier een streng woord eigenlijk, een hard woord. Als iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Dus met andere woorden, in al je daden, in al je gebeden, en alles wat je doet, zorg dat je doet uit liefde voor hem. Heer, kom maar gauw terug. Uw koninkrijk komen. Waarom is dit oorspronkelijke Aramese woord bewaard? Waarom staat het er nog? Waarschijnlijk net als het woordje amen, ook een Aramees woord, wat overgenomen is, wat gebleven is. Waarschijnlijk is dat geschreven omdat dat woordje enorm vaak gebruikt werd in de vroege kerk. Maranatha. Deze hartekreet zal centraal gestaan hebben in de vroege kerk. Het gaat niet om een randverschijnsel. Ze behoren tot de grondbeginselen van het lichaam van Christus. De bruidegom is vlak voor de bruiloft op reis gegaan. En de bruid kan niet doen alsof alles normaal is. Als ze van hem houdt, dan zal ze smachten naar zijn terugkeer. Maranatha. En dat heeft consequenties. Dat heeft enorme consequenties. 2 Timotheüs 4. Voorschrift voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heer de rechtvaardige rechter mij zal geven, doch niet alleen aan mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nu, ik heb dit even genoemd, maar Deze tekst wordt wel verschillend uitgelegd. Zijn verschijning, zijn epifanie. Dat kun je inderdaad uitleggen, de tweede komst. Dus dat je die tweede komst hebt lief gehad, verlangt naar de komst. Meestal wordt het uitgelegd dat dat de eerste komst is, dat je die hebt lief gehad. Maar goed, daarover zijn de uitleggers het vaak niet helemaal eens. Laten wij alle twee nemen. Dat we zijn verschijning de eerste keer hebben lief gehad, maar ook zijn verschijning de tweede keer. Dat we dat lief hebben, dat hij alsjeblieft snel terugkomt. Titus 2. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Ik denk dat het belangrijk is dat we verlangen naar de komst van de Heer. Ja, hij komt terug. Het is goed als de bruid verlangt naar de bruidegom. En als je zo verlangt naar die bruidegom, zal dat je leven blijven veranderen, ten goede. Anna, toen Jezus geboren werd in de tempel, van haar wordt geschreven, zij bad en vastte. Ze verwachtte de verlossing van Jeruzalem, ze verwachtte de Messias. Je ziet hier een voorbeeld, een goed voorbeeld voor ons. Mensen die verwachten, die verlangen, die vasten. Zij verwachten de Messias. Dat geeft een uiting aan de honger van je ziel. Het vasten dient zich aan als een middel om met je hele lichaam oprecht te zeggen wat in je hart leeft. Ik verlang naar u, o God. Want dat is het doel van het vasten. Dat je verlangen naar God groeit. En je doet het ook uit verlangen naar God. Je laat iets na om hem te naderen. Wesley, een bekend prediker, citaat: vol te zijn van brood vermeerdert niet slechts de zorgeloosheid en de wispelturigheid van de geest, maar ook onze dwaze en onheilige begeerten, ja, onreine en verdorven neigingen. Zelfs een verfijnde, beschaafde genotzucht verzinnelijkt de ziel voortdurend en doet hem afdalen tot het niveau van een vergankelijke beest. Het kan niet voldoende beklemtoond worden welk effect een variëteit aan overheerlijk voedsel heeft op zowel de geest als het lichaam. Het maakt ze rijp voor elk zinnelijk genot zodra de gelegenheid zich voordoet. Daarom zal, ook hierom, een wijs man zijn ziel beheersen en in bedwang houden. Hij zal hem meer en meer weghouden van al die uitspattingen van de inferieure lusten die hem van nature in hun greep willen houden. Hem willen verontreinigen en verlagen. Ook dit is een blijvende reden om te vasten, om het voedsel van zinnelijkheid en begeerte weg te nemen, om de prikkels van dwaze en schandelijke verlangens, van verdorven en ijdele neigingen te verwijderen. Einde citaat. Wesley. Ik weet, dit is geen populaire boodschap die ik u breng, want wij houden allemaal van lekker eten en drinken en ik in eerste plaats. En dat mag. Alsjeblieft, hè? Zeg u niet dat hier iemand staat die zegt, u mag niet genieten van al die heerlijke dingen. Maar ik hoop dat u ook iets anders proeft. Dat er nog beter voedsel is dan de appeltaart met slagroom. En nu is de vraag of je dat voedsel kent. We mogen genieten van al het heerlijke voedsel, jawel. Is geschapen tot ons welzijn. Maar wij zouden, nogmaals, in ons rijke kapitalistische Westen gevaar lopen dat we te zeer verzinnelijkt worden. Dat de zintuigen steeds meer of te veel geprikkeld worden door al die lekkere dingen. En dat gebeurt ook wanneer begeertes direct bevredigd worden en we amper stilstaan om in een ogenblik van zelfverloochening te ontdekken dat er geestelijke begeerten in ons zijn die ons veel meer zouden kunnen bevredigen dan voedsel. Begeerten die zich bedoeld zijn om God te eren. Het verlangen bijvoorbeeld naar de komst van koning Jezus. Nogmaals, dit verlangen was zo overheersend in de eerste vroege kerk, Maranatha. Ze leefden als vreemdelingen. Ook wij, als het goed is, leven, beseffen dat we vreemdelingen zijn. We leven als vreemdelingen. Wij horen hier niet thuis. Maar dat betekent niet, en je ziet het heel duidelijk in de vroege kerk, dat zij geen oog hadden voor de naasten. Integendeel. Ze konden hun naasten met overgave liefhebben. Omdat ze, en dat zou ik vanmorgen ook tegen u willen zeggen, omdat ze bevrijd waren van de liefde tot dingen. Denk, onze cultuur, onze samenleving is zo gebaseerd op dingen. Je bent bezig met dingen, met zichtbare dingen. En je tijd gaat daarin. Je weet, tijd en liefde hebben met elkaar te maken. Wat je lief hebt, daar heb je tijd voor. Of daar neem je tijd voor. Maar deze mensen, deze eerste kerk, was bevrijd door een hoop op een andere wereld. En daardoor konden ze lief hebben. Was dat een offer, wat ze met vreugde betaalden, om een naasten lief te hebben. Want hun hoop kwam van buiten deze wereldorde. Colossenzen 1 vers 4. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Ziet u dat? Ze hadden de broeders lief vanwege de hoop die er was. Hebreeën 10. Maar herinnert u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo mishandeld werden, want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien. En de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Die konden roof met blijdschap aanvaarden, omdat ze wisten van een beter huis in de hemel. Het is belangrijk, denk ik, dat we dat vasthouden. En ik ben ervan overtuigd dat Satan al eeuwenlang bezig is, natuurlijk, om vooral de gelovigen te verzwakken. En hier in het Westen krijgt hij alle kansen. En het zou kunnen zijn dat we al veel verder afgedwaald zijn door al die lekkere, mooie dingen waarmee we zo worden geconfronteerd. En waarmee je vaak ook gedwongen bent om daar aan mee te doen, want je zit in die trein. Je zit als het ware in die welvaartstrein. Je moet wel mee. Je kunt niet meer in een heel eenvoudig hutje wonen. Dat is niet meer verantwoord. Dat kan niet meer. Zo kun je je kinderen niet opvoeden. Het is niet gemakkelijk. Het is niet zo gemakkelijk. Geestelijk gezien. Hun algemene belijdenis was van de eerste kerk: wij hebben hier geen blijvende stad. Hebreeën 13. Dit blijft niet. Dit is tijdelijk. En dat besef was bij hen zeer belangrijk. Zeer intens. Wij zijn bijwoners en vreemdelingen. 1 Petrus 2. Filippenzen 3. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus als verlosser verwachten. Dat was hun honger, hun verlangen. Hun verlangen naar God, naar zijn terugkomst en naar het doen van zijn wil, zolang hij er nog niet is. Dat is het verlangen van de bruid, om de bruidegom lief te hebben. En het hele Nieuw Testament is van deze vurige verwachting doortrokken. En ze geeft aan wat het betekent om bij Jezus te horen. Hebreeën 9 vers 28. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Die verwachting, die was daar. 1 Korinthe 1. Zodat gij ter aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Steeds zegt Paulus: we zien uit.
Titus 2. Goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, vurig verwachtende de zalige hoop en de verschijning, weer die epifanie, van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Ziet dat? Goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende. Het hoeft niet voor hen. Je doet niet meer mee. Omdat het andere zo belangrijk geworden is, kun je makkelijk afstand nemen. Hoe groter die honger is naar God, hoe makkelijker het is om afstand te nemen van alles wat in de weg staat. Goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende. Je zegt er nee tegen, omdat je hem verwacht. Judas 21, bewaar uzelf in de liefde van God, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven. Ja, je zou kunnen zeggen, de eerste gemeente riep voortdurend, Maranatha, kom Heer Jezus. En hun leven was zo ingedeeld, was zo in stukjes gezet als het ware, van kijk, hier ben ik mee bezig en dat doe ik niet en dat doe ik wel. Waarom? Omdat ik hem verwacht. En dan krijg je dat voorbeeld van Jezus in Matthäus 4. De mens zal niet van brood alleen leven. Natuurlijk weten wij dat. We hebben het woord van God nodig. Maar Jezus gebruikt dit heel vreemd. Juist op het moment dat hij aangevallen wordt, dan zegt hij, ik leef niet alleen van brood, maar van het woord van mijn vader. En hij citeert als het ware Deuteronomium 8. We hebben het net gelezen. Ik wil het nog eens lezen, want het lijkt ergens op. Nu vers 2 en 3 van Deuteronomium 8. Het lijkt wel op die verzoeking van Jezus in de woestijn, op dat woestijn ervaren van het volk van Israël. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer uw God u deze 40 jaar, net als Jezus, 40 dagen in de woestijn, 40 jaar in de woestijn van Judea. In de woestijn heeft geleid, zoals Jezus naar de woestijn geleid werd, om u te doen verootmoedigen en u op de proef te stellen, zoals Jezus verzocht werd. Ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zou onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden, zoals Jezus honger kreeg, en gaf u het mannen te eten, dat gij niet kende, en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer uitgaat, precies dat wat Jezus ook zei. Het lijkt erop, die gebeurtenis van Jezus in de woestijn, die verzoeking, op een of andere manier lijkt het enorm op die woestijnervaring van het volk van Israël in het Oude Testament. Dat is toch vreemd, dat manna. U weet, het wordt ook op een andere manier gebruikt als beeld, beeld van gelijkheid onder christenen. 'S Morgens gingen verschillende van het volk van Israël, 's morgens vroeg voordat de zon opkwam, gingen ze dat manna rapen. U weet, het kwam elke ochtend, behalve op de Sabbat. Dat is een wonder op zich, dat het juist die dag niet kwam. Dan staat er, die veel verzameld had, had niet te veel, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Iemand die daar als vertegenwoordiger van een groot gezin manna moest rapen, nam natuurlijk meer mee dan iemand die voor een kleiner gezin moest meenemen. Maar die voor een groter gezin meenam, had dat nodig voor dat gezin thuis, zoals de kleine. Die had niet over en de ander had niet tekort. Ze namen wat nodig was. Er was gelijkheid onder hen. Paulus gebruikt het als een beeld voor ons christenen om ook daarna te streven. Gelijkheid. De een verzamelt meer dan de ander, maar naar behoefte, naar wat nodig is, niet te veel en ook niet te weinig. En soms denk ik, maar ik spreek ook tegen mezelf, in de eerste plaats tegen mezelf, hoe is dat met ons? Hoe is dat met mij? Heb ik niet te veel? En als ik te veel heb, wat doe ik dan? Dan krijg je dat wat we net gelezen hebben. Kun je dat loslaten? Wat kun je loslaten en waarom? Wat mag je houden? Heer, help ons die gelijkheid te blijven nastreven. Ik denk dat daar een les in zit voor ons. Wij kennen broers en zussen in arme delen van de wereld. Wij hebben geen excuus. Het werd al genoemd, lang geleden woonden mijn vrouw en ik en onze kinderen hier in Lokeren en werkten wij met operatie mobilisatie en later met de Belgische Evangelische Zending aan de wieg van de gemeente hier. Nu, voor ons was dat ook een ervaring, vooral toen met OM. Je had een team en er waren vrienden die ondersteunden jou, je kreeg een briefje. En je wist dan, die en die hebben gestort voor jou. Maar het geld wat zij aan jou gaven, dat kreeg jij niet. Wij zagen dat geld nooit. Dus mensen ondersteunden ons. En wij zagen het niet. Waarom niet? Dat ging naar het werk van operatie mobilisatie wereldwijd, daar waar het meer nodig was dan bij ons. Het ging vooral naar de schepen en naar werking in arme landen, waar geen geld was. Men dacht, ach, die rijken daar in Lokeren, die zullen er wel komen. Het was niet altijd makkelijk. We hebben nooit honger gehad. Maar we hebben achteraf wel eens gelachen, dat we met z'n zessen of met z'n achten, met een halve kip en wat saus, en nog wat saus, hè? Moest er rondkomen dat er, als we gingen boodschappen doen, dat we het nodige dachten te kunnen kopen, maar dat we het geld aan de kassa nog een keer moesten natellen, want het was niet genoeg. Er moest weer iets terug. Mensen begrepen dat niet. In het rijke Westen leef je toch niet zo. Maar we wisten, wij horen bij een enorme grote familie. En we hadden daar op dat moment helemaal geen moeite mee. Delen, gelijkheid. Die veel verzameld had, had niet over. En die weinig had niet tekort. Dat is een beeld ook wat met het manna te maken heeft. Maar dat is eigenlijk niet ons thema. Het manna. Dat is toch iets vreemds. Elke morgen lag daar dat vreemde. Vandaar ook het woordje. Je weet dat, toen ze dat voor de eerste keer zagen, vroegen ze zich af, wat is dat? Dat is ook in het Hebreeuws manna. Manna? Manna? Wat is dat? En dan krijgt dat de naam later ook, dat wittige, waar je, ja, een beetje smaakte naar honing, een beetje zoet. Je kon er broden, broodkoeken van maken. Blijkbaar zeer gezond. Maar wat is dat geweest? U weet, daar zoeken ze verklaringen voor, maar het kan niet. Er zijn geen natuurwetenschappelijke verklaringen voor. Dat is onmogelijk. Enorm volk, honderdduizenden mensen op die manier voeden, dagelijks. En op een speciale dag is het er niet. En het stopt wanneer ze in Kanaan zijn. Maar wat is dat geweest? Stel je voor dat het in deze dagen zou gebeuren. Zo'n volk wordt op zo'n manier gevoed. Ik weet zeker dat de geleerden zouden erheen reizen. En die zouden 's morgens vroeg, als dat naar beneden kwam, met de helikopter in die lucht vliegen, met camera's van, wat gebeurt hier? Want het regent niet, het sneeuwt niet en daar komt dat goedje naar beneden. Waar komt dat goedje vandaan? Ik zou zeker zijn dat ze proberen een wetenschappelijke verklaring te vinden over het ontstaan van dat manna daar ergens boven in de lucht, want het kwam naar beneden, het regende. Hoe, waaruit kwam dat? Was het brood? Nee, het was geen brood. Wat was het dan? Dat weten we niet. Het was te eten. Brood uit de hemel, ja. De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat van God komt. Ik denk, hier zit iets moois in. God moet daar op zijn manier brood, tussen aanhalingstekens, manna, zo noemen wij het allemaal, geschapen hebben. Elke morgen. Een wonder. En het valt naar beneden. Er valt een wonder naar beneden. Dat moet toch enorm geweest zijn? Ook voor het volk. Hoe worden wij gevoed? Nooit te weinig. En elke morgen is het daar. Ik kan me indenken dat andere volkeren daar in de woestijn woonden, ook misschien Kanaanitische volkeren die daarvan hoorden, zijn komen kijken. Precies morgens vroeg stiekem komen kijken. Wat is dat daar? Dat volkje wordt op een hele vreemde manier gevoed. Ik kan me indenken dat je dan bang wordt voor die God. Want dat een God moest zijn, dat is duidelijk. Die dat doet. Dat besef leefde in die tijd veel meer dan bij ons. Manna, brood uit de hemel. God spreekt. Gods energie werd massa. De grote vraag, wie weet dat, bij de oerknal, hoe kan nu energie massa worden? We proberen dat te vinden. En dan hebben we een klein deeltje gevonden, zeggen we, om dat te verklaren. Ha, wat zou er gestudeerd zijn daar, zeg, in de woestijn, om dat ontstaan van het manna te ontdekken. Als God spreekt in de schepping, ontstaat er materie. Massa. God sprak en het was er. God sprak in de woestijn en het manna was er. God sprak het duidelijkst in zijn zoon. In Jezus. En God spreekt vandaag. En hij kan jou en mij vernieuwen. Nieuw maken. Brood geven. Dat wat je nodig hebt. Maar ander brood dan wat je elke dag krijgt. God sprak. En wij hebben dat nodig. En dat wil Jezus ons leren. En hij wil dat verlangen in ons hart geven. Naar dat brood. Dat veel belangrijker is dan het dagelijks brood. Nogmaals, de appeltaart is lekker. En is geschikt gemaakt voor ons. Om ervan te genieten. Jawel. Maar laat dat nooit onze honger naar God in de weg staan. Laat dat nooit onze honger naar God in de weg staan. Maar die verleiding is daar. Als je steeds maar gewend bent, ik heb trek en ik krijg, ik heb trek en ik krijg. Die cadans in je leven is gevaarlijk. Ik wil iets hebben en ik krijg het. De koelkast is vol, de winkels zijn vol. Dat is een zegen tussen de aanhalingstekens. Dat wil ik u vanmorgen zeggen. En ik hoop dat u dat begrepen heeft. Dat is een zegen tussen de aanhalingstekens. Dat kan ook een vloek zijn. Dat kan ons tegenhouden om God van harte lief te hebben en hem te dienen. En hem te eren. En hem te blijven zoeken. Een honger naar God. Daarom denk ik dat het vasten bedoeld is om ons te leren die honger naar God. En daarom is ook vasten ook zo moeilijk. Omdat onze maag is getraind om steeds maar bevredigd te worden. Beetje trek, voeding. Beetje trek, voeding. Ik vind vasten moeilijk. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar ik ben bezig te leren. Als ik vast, is dat een zegen voor mij. Altijd. In mijn relatie met God. Maar ook in de dingen die mij bezighouden. Als je ergens gebedsverhoringen wilt ervaren. Van zien of dat God je ogen opent. Of dingen die veranderen. Dan kan ik je aanraden. Zoek God. Vast. Zoek hem. Geen verplichting. Je hoeft het niet te doen.
Ze zullen het doen, zegt Jezus. Als de bruidegom van hen weg is, zullen ze het doen. Hij gaat ervan uit dat ze uit liefde hem zoeken. Om hem te eren.
Voedsel geschapen door God. Manna. Jezus is ons manna. Het levende brood is Jezus. En Jezus is genoeg. En het is waar. Als Jezus je voedt met zichzelf, dan helpt jou dat enorm om ook te vasten. Om dat andere brood, het andere lekker eten even. En niet alleen dat, maar gewoon de vasten is natuurlijk meer dan het onthouden van voedsel. De dingen die je leuk vindt, die je maar kunnen tegenhouden om God te zoeken. Jouw internet en tv kijken. Hè? Laat dat nooit jou beheersen, alsjeblieft. Wees heer over die dingen. Weet de uitknop te vinden, regelmatig. Dat is zo belangrijk. Laat je niet meedrijven met de oppervlakkigheid. Nu in de laatste week zijn de lessen wat moeilijker of de scholen beginnen al een beetje uit te bollen en ik ben er aanwezig en soms vervalt een les, GVP, allemaal leuke dingen, ze zijn weg en soms blijft een groepje achter en ik had het afgelopen week, middelbare school, dan moeten ze naar een filmpje kijken en ik moest erbij zijn, et cetera. En dan keek ik met het filmpje mee en toen dacht ik, is dat nou waarmee jonge mensen waren bezighouden? Ik weet niet meer wat we... Het was voor mij zo'n onzin om leerlingen middelbare school dit te laten zien. Ik begreep er niks van. Ik vond de zinloosheid en de oppervlakkigheid ervan afspatten. En ze vonden dat leuk en interessant en die lachten soms. En ik dacht, ai, ik kijk bijna nooit televisie. En als ik dan een keer kijk, dan heb ik altijd problemen. Dan denk ik soms, hoi jongen, moet je je daar nou mee bezighouden? Want dat is het vaak. Op zich goede dingen, maar je tijd gaat erin. Je kostbare tijd. Waar gaat je kostbare tijd heen? Wat nooit vergeten, die is zo kostbaar. Tijd en liefde houden van elkaar. Waar gaat je tijd heen? Dat betekent, waar gaat je liefde heen? Waar gaat je hart heen? De mens, zegt Jezus, eet niet van brood alleen. En ik denk dat vasten ons dit misschien opnieuw wil leren. Je onthoudt je uit liefde voor God van voeding, van de leuke, lekkere dingen, om hem te zoeken. Niet omdat het moet, maar omdat je wilt. Je zoekt hem. Je wilt hem, hemzelf hebben. Je hebt een honger. En je wilt graag dat die honger toeneemt. Toch hoop ik dat jij zo iemand bent die graag God wil zoeken. Om hem te dienen. En dan is de vraag, de laatste vraag bij ons. Waar houden wij van? Houden wij van God zelf? Of houden wij meer van zijn gaven? Dat is de vraag. Van wat, van wie houd jij het meest? Van God zelf? Of van zijn gaven? Amen.